Goedemorgen. Het is mooi weer in Hoek van Holland. Beter dan in Ambacht. Daar is het bewolkt. Tenminste, toen ik wegreed. Dus ik ben de zon tegemoet gegaan. En dat past ook wel bij de feestelijke dag die we vandaag met elkaar vieren. Bevrijdingsdag. Vrij van onderdrukking. Maar ik realiseer hem ook. Hè. Ik weet niet of jullie gisteravond de dodenherdenking gevolgd hebben. Maar als je erbij stilstaat hoe dat deze wereld in elkaar zit, betekent dat dat tussen de dodenherdenking en deze dag van bevrijding, jonge mannen en jonge vrouwen, en misschien ook ouderen, hun leven hebben gelaten. Oekraïne wordt gevochten. Israël is onrustig. Twee brandhaarden in de wereld die in het nieuws zijn. En er zijn er nog zoveel waar we niks van horen. Afrika, stukken van Azië. Waar het geweld, waar de onderdrukking, waar het doorgaat. Deze wereld zucht. En ik dacht ook bij, als we het over bevrijding hebben. Wat is nou het punt wat werkelijk telt? Gaat het om bevrijding? Of gaat het om nog iets overstijgends? Ik kom er later nog op terug. En als we dan over bevrijding nadenken, dan zou ik kunnen zeggen, er zijn drie punten waar bevrijding nodig is. Als eerste bevrijding in mijzelf. Misschien wel bevrijding van mijzelf. Twee, bevrijding in onze leefomgeving. De strijd en de druk om macht, om invloed. En de derde, die ook bij bevrijding hoort, is de bevrijding van de geestelijke wereld. Daar hebben we het niet zo vaak over. Maar ook de Bijbel zegt dat er, in Efeze 6, die zegt heel duidelijk dat er een strijd, een oorlog in de geestelijk gewest, dat er een strijd in de hemel aan de gang is. Een strijd tussen licht en een strijd tussen de duisternis. En ook daar is nog een bevrijding nodig. Jan zei al van sommige dingen zijn toekomstmuziek. Die moeten nog gebeuren. Maar dat is het grote plaatje waar God mee bezig is. Want als we kijken naar bevrijding in de geestelijke wereld, om daarmee te beginnen, dan zien we dat God de hemel, maar ook de aarde heeft geschapen. God maakte de schepping als iets moois. Waar mensen en dieren in vrede kunnen wonen. Maar er kwam een donkere, duistere wolk overheen. De Bijbel die beschrijft dat. De strijd in de hemel begonnen. Waar een derde van de engelen in opstand kwam. En door Michaël, de overste van de hemel. Ze waren uit de hemel, uit die plek. Ontzegd waren en deze strijd, die zet zich voort ook op de aarde. En we lezen dan dat de mens, de eerste mens, Adam, het slachtoffer wordt van deze strijd. Hij trapt in de list van Lucifer, de aanvoerder van de engelen die uit de hemel werden gegooid. En deze gevallen engelen, onder leiding van Lucifer, kregen door de list waarmee ze Adam en Eva verleiden, de autoriteit die voor de mensen was bedoeld. Wij raakten onze autoriteit om voor de wereld en voor elkaar te zorgen, die raakten we kwijt. We werden eigenlijk uit onze regeringsfunctie gezet. En de macht van de duisternis nam dat over en zorgde voor een donkere tijd op de aarde. Maar gelukkig, God is er ook nog. En met de kerst, dan herdenken we dat het licht doorbreekt in de duisternis. Zoals Matthäus 4, vers 16 dat zo mooi zegt. Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht. En zij die woonden in de schaduw van de dood, werden door dat licht beschenen. Ja, want dat is het gevolg van de duisternis. Dat heeft de dood tot gevolg. Letterlijk. Maar ook geestelijk. Maar ook soms figuurlijk. Want dan zijn we er wel, maar leven we wel. En waar wij nu wachten in deze tussentijd, is dat het moment dat het licht definitief naar de wereld komt. En alle duisternis zal verdwijnen. De Bijbel heeft hier een inkijkje in. Openbaringen 21, vers 23 en 24, beschrijft het volgende. De wereld wordt hersteld in zijn oorspronkelijke glorie. De stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen. Want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het lam is haar lamp. Bijzonder, hè? Dat als God aanwezig is, dan is er geen duisternis meer. Dan is er ook geen nacht meer. In deze tijd hebben we daar nog wel mee te maken. Want hoewel Jezus gekomen is, hoewel Jezus aan het kruis als het ware een overwinning heeft behaald, heeft laten zien dat hij sterker is dan de duisternis, is nog niet alle duisternis verdwenen. We zitten in die tussenfase. Tussen het kruis, de opstanding en de wederkomst van de Heer Jezus. En sommige tijden in die tussentijd, die hebben een donkere schaduw. We noemen dat dan ook donkere tijden. We hebben het over de donkere middeleeuwen. Omstandigheden zoals rampen, ziekte, oorlogen, maar ook de impact van leugens overspoelen de mensheid. Waardoor de mensheid lijdt. En zo heeft God dat niet bedoeld. God wilde dat de mensheid leefde. Maar er wordt veel geleden. En die leugens, denk dan ook maar eens aan de tijd van de nazi-ideologie. Wat daar gebeurde, werd dat de mens werd verheven tot het goddelijke. Vooral de volmaakte mens. En dat betekent dat er ook minder volmaakte mensen waren. De ubermens en de untermens. Maar ook het volk werd boven de mens gesteld. De balans was zoek. God heeft altijd die mooie balans tussen het individu en de gemeenschap. Maar God nooit dat alleen de gemeenschap telt. Nee, God heeft juist oog voor het bijzondere, voor het kwetsbare of voor het zwakke. Dat ontgaat hem niet. Maar God is ook niet alleen met het individu bezig, los van de gemeenschap. Los van het totaal. Nou, in de Tweede Wereldoorlog was dat wel zo. Alles voor het volk. Je leven telt niet. En alleen de sterkste mens mocht overblijven. En alles wat zwak en kwetsbaar was, diende uitgeroeid te worden. En dat deden ze dan ook nog heel systematisch. En dan zie je dat de kracht van de leugen van één man een heel volk kan beheersen om een duister plan uit te voeren. Als de leugen zijn weg weet te vinden, dan zie je dat het grote gevolgen heeft. En waarom was dit plan nou zo duister? Er zat geen waarheid in. Gods waarheid was daar niet. Er zat geen licht in. Daardoor was dat een hele donkere tijd. Maar ook de schepping, niet alleen de mensheid, maar ook de schepping, wordt nog wel eens vergeten in de christelijke wereld. Maar de Bijbel is duidelijk dat ook de schepping zucht door het kwaad wat hem of haar aangedaan wordt. Misschien dat de apostel Paulus dat nog het meest treffend heeft beschreven. In Romeinen 8, vers 21 en 22. Daar zegt hij, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. En zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. Niet alleen de mensen lijden in plaats van dat ze voluit leven. Ook onze leefomgeving lijdt. In plaats van dat het voluit kan functioneren en leven zoals God het bedoeld heeft. Want derde punt, bevrijding van de mensen. Wij zijn zo uniek gemaakt naar het beeld en gelijkenis van God. En God maakte deze mens die op hem leek ook volmaakt. Net als dat God volmaakt is. Net als dat God goed is. Net als dat God vol glorie is. Zo maakt hij ook zijn schepsel. Vol met goedheid. Volmaakt. Met heerlijkheid. En zoals ik net al zei. De list van Lucifer. De machthebber van het rijk de duisternis. Want tegenstellingen. Wij kennen Lucifer als dat er licht komt. Maar het is vals licht en brengt duisternis. Raar eigenlijk dat een Lucifer duisternis brengt. Maar dat is juist wel kenmerkend voor hem. En bij mensen kan het dan ook gebeuren dat er zomaar een donkere wolk over je leven schuift. Het zij doordat er in de geestelijke wereld iets gebeurt. Het zij dat omstandigheden veranderen door rampen of door oorlogen. Maar het kan ook van binnen komen. Want we zijn niet meer zo volmaakt als dat God ons heeft gemaakt. En Jezus die spreekt daar zelf over. Jezus heeft dat zo mooi ook in de gaten. Lucas 11 vers 32 lezen we woorden van Jezus, waarin hij zegt, het oog is de lamp van het lichaam. Als het oog helder is, is het lichaam verlicht. Maar als het troebel is, dan verkeert je lichaam in duisternis. Let dus op of het licht dat in jou is, niet verduisterd is. Nou, degene die verhalen uit de oorlog weten, uit de oorlog kennen, die weten dat je in die tijd ook licht moest verduisteren. Alle ramen werden dichtgeplakt, zodat als je binnen een lampje aan had, er buiten niets van te zien was. Het licht moest verduisterd worden. Het mocht niet verder schijnen. En hier in de Bijbel staat, als je hele lichaam verlicht is, zonder dat ook maar een deel in duisternis verkeert, dan is het zo licht als wanneer je een lamp met je, wanneer een lamp je met zijn stralen verlicht. Dan is dat niet weggestopt, maar dan is dat licht wat overal heen kan. En heel veel mensen kom ik tegen die als het ware niet dat licht meer hebben. Waar het zo donker is. Afgelopen week hoorde ik ook nog van iemand. Daar werd het ineens zo donker in zijn leven. Zo donker. Dat hij er niet meer doorheen kon kijken. Dat hij een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Zo duister kan het zijn in je leven. Zo kan de duistere situatie je als het ware overvallen. Denk maar eens bijvoorbeeld aan het verhaal van Job. Ook zo'n verhaal waarin extreme duisternis overvalt. Maar Job die blijft vasthouden aan wat God heeft gezegd. Hij vertrouwt op God. Ook al kent hij God niet goed genoeg. Want hij zegt allerlei dingen van God. Net als zijn vrienden. Later zegt Job daar zelf van ik heb onverstandig gesproken. Ik ken u alleen van horen zeggen. Maar nou heb ik u ontmoet. En als God hem dan ontmoet, dan is ook die depressie waar Job zo onder leed, die is gewoon weg. In het licht van hij die het licht is, verdwijnt ook die depressie. Job leerde door deze donkere tijd in zijn leven anders over God, anders over zichzelf en anders over de wereld te denken. Hij kwam dichter bij zichzelf. Hij ontdekte wie hij was. Ook in verhouding tot God. Waardoor hij ook God beter leerde kennen. Waardoor hij ook anderen weer beter leerde kennen. Want er staat ook dat hij bad voor zijn vrienden. Ik vind het zo mooi. Want dat is wat vaak ontbreekt. Juist door die depressie. En Job wist het ook niet meer. Maar in Job 19 vers 25... Er staat zijn getuigenis, zijn belijdenis. Want ik weet dat mijn verlosser leeft en dat hij tenslotte met zijn voeten op de aarde zal staan. Job zegt, ik weet niet hoe het zit. Ik weet niet hoe het zal gaan. Maar één ding weet ik wel en dat is dat mijn verlosser leeft. En met de voeten op de aarde zal staan. Eigenlijk zegt Job hier al, ik weet dat Jezus zal komen. En dat mag ook onze hoop en onze verwachting zijn. Dat Jezus terugkomt. Hij heeft het beloofd. Hij heeft het gezegd. En deze Jezus die zal zijn voeten ook weer op de aarde zetten. En zal het recht maken. Hoe gaat bevrijding bij Jezus nou in zijn werk? Nou, er staan in de Bijbel een aantal teksten, die wil ik even met jullie doorlopen, om het patroon te zien hoe God bevrijdt. De Johannes 8 vers 12, dan neemt Jezus opnieuw het woord en dan zegt hij, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Dus als je niet in het donker wil lopen, ga dan achter Jezus aan. Jezus is als het ware de lamp. Jezus geeft het licht. En wat is het gevolg daarvan? Dat lezen we in Johannes 8 vers 32. U zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u vrijmaken. Want als de Zoon u vrijgemaakt heeft, dan zal je werkelijk vrij zijn. Als je in het licht wandelt, kan je het goed zien. Leugens hebben baat bij duisternis. Ik ben niet zo'n tuin, volgens mij groeien champignons ook goed in het donker. Hè? Nou, dat is met leugens ook zo. Dat groeit gewoon goed in het donker. Die doen het niet zo in het felle zonlicht. Maar Jezus zegt van, als het licht mag zijn, net als buiten als de zon mag schijnen, dan kan je het goed zien. Dan kan je goed mijn waarheid ontdekken. En dan kan je die volgen. En dat maakt je vrij. Het zit vooral in ons koppie. En vanuit ons koppie gaat het naar ons hart. En dan zegt Jezus vervolgens, hè, want ja, wat is dan de waarheid? Zij Pilatus al. Nou, Jezus zegt in Johannes 14 vers 6, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. En als je goed naar deze tekst kijkt, dan zie je van, Je hebt de weg. En je hebt het leven. De waarheid staat ertussenin. De waarheid staat tussen de weg en het leven in. En dat is de route van de waarheid die je brengt bij het leven. Het mooie is, Jezus is ze alle drie. En als we dan vrijgemaakt zijn door Jezus, en we zijn op weg naar het leven, want ja, wat is bevrijding zonder gevolg? Eigenlijk niks. Maar Jezus zegt, ik heb je vrijgemaakt om te kunnen leven. Dat is de bedoeling. Dat is de essentie. En dan niet zomaar leven. Nee, leven. Overvloedig leven. Dus het leven in al zijn volheid. En dan bedoel ik niet dat we heel rijk zijn in materiële spullen. Maar dat we heel rijk zijn van binnen. En dat we heel rijk zijn met elkaar. En dat we heel rijk zijn met God. En dat is wat de Bijbel ons dan ook daarin aanreikt. Want Galaten 5, vers 1, daar zegt Paulus, sta dan vast in die vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Laat je niet weer opnieuw een slavenjuk opleggen. En dat slavenjuk, dat zijn vooral leugens. En waarom is dat belangrijk? Om in die vrijheid te blijven en niet opnieuw onder de juk te komen. Paulus geeft antwoord in Galaten 5, vers 6. En dan zegt hij, maar alleen geloof is belangrijk. Dus geloof in die waarheid. Je kan ook geloven in de leugen, maar geloof in de waarheid. Geloof dat zichtbaar wordt door liefdevolle daden. Dat is de essentie van bevrijding. Dat je vrij bent om liefdevolle daden te doen. Geloof jij echt wat jij gelooft? Geloof je dat echt? Of zeg je alleen maar dat je het gelooft? Geloven wij echt wat wij geloven? We zeggen wel, ja, bij God is alles mogelijk. Voor wie gelooft. Geloof je dat? Geloof je dat echt? Dat is een mooie spreuk, een mooi tegeltje aan de muur. En als je het dan echt gelooft, hoe gebruik je dan die vrijheid in jouw omgeving? Als je echt gelooft. Dat Jezus jou vrijgemaakt heeft. Wat doe je met die vrijheid in Christus? Als je echt gelooft dat je persoonlijk vrij bent. Dat Jezus jou bevrijd heeft. Wat doe jij met die vrijheid? Geloof jij echt wat jij gelooft? Of geloof je het wel? In de oorlog had je mensen die zich verzetten tegen een situatie en hun omgeving. Valt me op dat ze nu geëerd worden als verzetshelden. Destijds werden ze soms gezien als mensen die de orde verstoren. Die smerige communisten. Die ongelovige heidenen. Omdat ze niet christelijk waren, niet bij een kerk hoorden. Of die excentriekelingen. Die het zo nodig anders moeten doen. Of die avonturiers. Heel eerlijk zijn, werd er zo'n beetje naar die mensen gekeken. Overwegend. Maar als we nu om ons heen kijken, dan lijkt ook deze tijd meer dan ooit behoefte te hebben aan mensen die opstaan. En die zich durven te verzetten tegen wat nu gangbaar is. Ik zat op de opleiding voor maatschappelijk werk en dienstverlening. En ik had één docent. En die vroeg ons: wat is het thema van deze tijd? Stel dat jullie oud mogen worden. En je kijkt over 50, of over 60, misschien over 70 jaar terug. Wat had je dan in deze tijd met dit thema willen doen? En zo'n vraag houdt mij dan bezig. Want ergens worden wij ook verblind door wat er gebeurt. Gewoon door de gewoonte. We zijn het gewend. Net als dat we het nu onvoorstelbaar vinden dat er gewoon 100.000 Joden uit Amsterdam op de trein werden gezet en op transport gingen naar Westerbork. Hoe is dat mogelijk geweest onder al die mensenogen? Maar het was het gewone van die tijd. Wat is het gewone van deze tijd? En wat kan jij daarin doen? Want we hebben meer dan ooit behoefte aan mensen die zich verzetten tegen situaties in onze leefomgeving. Soms omdat er onrecht gedaan wordt wat niet mag gebeuren. Denk aan de leugens, denk aan de oorlogen, denk aan de uitbuiting, denk aan de uitsluiting. Denk aan de overheersing door de sterkere. De sterken die de zwakken overheersen. De sterken die de aarde vernietigen in plaats van hem te beschermen. De sterken die God ontkennen in plaats van hem te eren. En we hebben heel veel ontzag voor ze. Er is meer dan ooit behoefte aan mensen die zich verzetten. Soms omdat er geen recht gedaan wordt, maar wel recht gedaan zou mogen gebeuren. Waar wel recht gedaan moet worden. Als we in deze tijd kijken hoe dat de bestaanszekerheid, gewoon de primaire dingen van heel veel mensen, onder druk staat. Hoeveel armoede dat er is. Wat we wegstoppen. Wat er moet gebeuren is dat we ergens naar een waardegedreven samenleving terug moeten. In plaats van een financieel gedreven samenleving. Maar ook het koninkrijk van God op deze aarde verspreiden en het goede nieuws bekendmaken dat Jezus binnenkort terugkomt. Deze tijd heeft meer mogelijkheden dan al de tijden voor ons. Vrede en vervulling is het doel van bevrijding. Jij en ik mogen daaraan meedoen. God heeft ook een doel. Weet je wat Gods grote doel is? Waar God naar aan toe werken is. We lezen de Filippenzen 2, vers 9 en 11. Daarom heeft God hem, dat is Jezus, de hoogste plaats gegeven en hem een naam gegeven die hem plaatst boven alles. Zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, iedereen op de aarde en iedereen onder de aarde zijn knieën zal buigen, openlijk zal erkennen, tot eer van God de Vader, dat Jezus Christus Heer is. Daar is God mee bezig. Weet je, als jij wordt bevrijd van je natuurlijke zelf, dan wordt hij weer heel en dan wordt hij weer compleet. En vervuld met de Heilige Geest kun je doen wat jij gelooft. En als wij gaan doen wat we geloven, gaat onze leefomgeving veranderen. Verbeter de wereld door bij jezelf te beginnen, zegt het spreekwoord. En als we dat allemaal doen, komt er een beweging die niet te stoppen is. Als we bouwen aan een rechtvaardige samenleving, gebaseerd op de Bijbelse waarden, dan wordt daarmee Gods koninkrijk gebouwd en zichtbaar op deze aarde. De hemel gaat dan meehelpen. Gods geest zorgt ervoor dat het grote plan van God in vervulling gaat. Dat Jezus terugkomt en gaat regeren. Een koninkrijk met vrede. Bevrijdingsdag. Nog even samengevat. We hebben bevrijding nodig, want we hebben vrede nodig met God. Met de wereld om ons heen. En met onszelf. Zonder die vrede is het donker in ons hart en in de wereld. Dan regeert de duisternis. Daarom is het nodig dat wij in de wereld bevrijd worden van alles wat ons tegenhoudt om die vrede van God te ervaren. Maar, zoals ik al zei, er is ook bevrijding nodig in de hemelse gewesten van het duistere, donkere, geestelijke deel. Daarom kwam God en Jezus naar de aarde om de wereld te bevrijden. En hij zegt tegen ons dat zijn waarheid ons vrijmaakt. Het licht gaat dan weer schijnen. En we gaan zien wat waar is. Wat goed is. We zien het licht van deze wereld. Maar we zijn ook het licht van deze wereld. En als we dat geloven, mogen we meewerken. Dan scheppen we als daarmee mee aan een nieuwe wereld. De wereld van God de Vader. De wereld van Jezus Christus. En de Heilige Geest komen dan in de schijnwerpers te staan. De vraag waar het om draait is of jij bevrijd bent van het koninkrijk van de duisternis en overgezet bent naar het licht. En de vraag is, ga jij in het licht wandelen? En doe jij de werken die God de Vader al voorbereid heeft? Ga jij de tijd na de bevrijding vervullen met licht? Tot slot, misschien vind je deze opdracht te groot. God vraagt alleen maar om te doen wat we kunnen. En als hij ziet dat we dat doen, doet hij de rest. Amen. Ik wil met jullie nog bidden. Vader God, dank u wel dat u een geweldig plan met ons heeft. Dank u wel voor de Heer Jezus, die dat plan concreet heeft gemaakt. Door de barrière op te heffen, zodat we de waarheid weer zien. Als we in het licht komen, maar ook weer het licht zullen zijn, zodat anderen de waarheid zullen zien. Dank u wel, Heilige Geest, dat u ons laat zien wat wij mogen doen in deze wereld die nog bevrijd moet worden. Heer, want we zijn bevrijd aan het kruis van Golgotha. Tegelijkertijd vieren we ook vandaag Bevrijdingsdag. Maar er is ook nog een stuk bevrijding nodig. U bent het begin en u bent het einde. En u bent er altijd bij. Heer, help ons om onze vrijheid te benutten, om het goede te doen. Amen.